Hallo lieve mensen, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Hoe gaat het? Met mij gaat het helemaal niet slecht. Het is ook makkelijk leven hier voor mij in mijn eigen cultuur. Ik heb nooit een cultuurschok hier, want dat is het thema voor vandaag, cultuurschok. Heb jij een cultuurschok gehad in Nederland of in een ander land? Laten we om te beginnen, zoals altijd, even kijken naar de definitie van het thema. Wat is een cultuurschok exact? De definitie is een gevoel van stress en ongemakkelijkheid wanneer je in een cultuur moet functioneren die heel anders is dan je eigen cultuur. Dit komt omdat de waarden en normen die je zelf altijd heel logisch en normaal hebt gevonden, opeens anders zijn. Je kunt je gedesoriënteerd voelen en geïrriteerd. Hoe raak je weer vertrouwd met je omgeving? Je zoekt naar punten om je weer net zo vertrouwd te voelen als in je eigen land. En daarom zoeken mensen die last hebben van een cultuurschok dingen die ze kennen. Mensen en eten uit hun eigen land bijvoorbeeld. Mensen die hun taal spreken en hetzelfde over dingen denken misschien. Wie kunnen een cultuurschok krijgen? Meestal niet toeristen. Die zijn te kort in een nieuw land om een echte cultuurschok te ervaren. Je verblijf in een nieuw land gaat vaak door verschillende fasen. In het begin ben je alleen heel blij dat je op een nieuwe plaats bent. Alles is interessant en spannend, maar op het moment dat je de taal begint te spreken en je mensen beter leert begrijpen, wordt alles al een beetje moeilijker. Je hoort dat mensen misschien over andere dingen spreken dan ze in jouw land doen. Ze denken anders over dingen. Natuurlijk is de cultuurschok groter als je uit een land komt waar de cultuur heel anders is dan in je nieuwe land. Je zult minder last hebben in Nederland als je uit Amerika of Frankrijk komt dan als je uit Afghanistan of Vietnam komt. Dan zijn de verschillen natuurlijk veel groter. En voor sommige mensen is de schok zo groot dat ze uiteindelijk liever naar hun eigen land teruggaan. Voor andere mensen komt na de fase van de cultuurschok een fase van acceptatie en aanpassing. De nieuwe normen en waarden worden normaal. Er bestaat ook nog zoiets als een omgekeerde cultuurschok. Dit kan gebeuren als je je aan de nieuwe cultuur hebt aangepast en dan weer naar je eigen land teruggaat. Dan is je eigen cultuur een beetje vreemd geworden. Van leven in het buitenland leer je uiteindelijk net zoveel over je eigen land als over het nieuwe land waarin je woont. Wat kun je doen tegen een cultuurschok? Niet heel veel. Het nieuwe land heeft nu eenmaal een andere cultuur dan het oude land. Dat is de realiteit, maar probeer flexibel te zijn. En probeer ook van jezelf te accepteren dat deze schok normaal is. Je zult door verschillende emoties heen gaan en dat is oké. Dat hoort bij emigratie. Probeer te genieten van de mooie dingen en probeer te lachen om de negatieve dingen. Probeer ook in contact te blijven met lokale mensen. Dat is moeilijker dan contact maken met andere expats die ook nieuw zijn. De lokale mensen hebben het druk met hun familie, vrienden, werk, hobby's. Die hadden ze allemaal al voordat jij kwam. Maar dat wil niet zeggen dat je geen vrienden kunt maken. Dat kan zeker. Ik heb zelf ook meerdere keren iets van een cultuurschok meegemaakt omdat ik in 3 andere landen heb gewoond. In Amerika, Turkije en Japan. En ik zal van elk land 1 of meerdere voorbeelden geven van wat voor mij vreemd voelde. En onthoud alsjeblieft, dit is niet echt kritiek. Het zegt net zoveel over mij en waar ik vandaan kom als over de landen waarover ik spreek. Ik heb in alle 3 landen een fantastische tijd gehad en ik ga naar alle 3 graag weer terug. Toen ik voor 1 jaar in Amerika woonde, was ik 17 jaar. Het was de eerste keer dat ik uit mijn eigen cultuur in een compleet nieuwe omgeving stapte waar ik niets en niemand kende. Dat was een heel goed gevoel. Het gaf mij een gevoel van vrijheid dat je alles in het leven van verschillende kanten kon bekijken. Vanuit verschillende perspectieven. Dat niet alles op 1 manier hoefde en dat je je eigen manier kon zoeken. Dat was dus een heel positieve cultuurschok. Wat wel vreemd was voor mij, was iets anders. Ik kwam uit een cultuur waar fysieke aanraking niet heel normaal was. Ik kwam van een grote school in een koud dorp waar mensen elkaar niet zo snel een knuffel gaven of een klopje op de schouder. Dus fysieke aanraking was speciaal. In landelijk Oregon was dat anders. De school waar ik 1 jaar studeerde was heel klein. 30 studenten verdeeld over 4 jaar. En wanneer ik studenten zag lopen of zitten met een arm om de schouder van een ander, dan probeerde ik te begrijpen, te analyseren wie een relatie hadden, een romantische relatie. Maar dan zag ik ze later weer arm in arm met een ander. En ik begreep het niet. Hadden deze mensen een polyamoreuze relatie? Nee, het was gewoon veel normaler om fysiek contact met andere mensen te hebben. Een andere kleine schok die ik had, was toen ik een project moest presenteren voor geschiedenisles. We hadden geschiedenisles over de oude Grieken en Romeinen. En ik presenteerde iets over een oorlog tussen de twee. Daarin zei ik in het Engels, de Grieken waren voor de Romeinen een pain in the ass. Ik zag meerdere docenten geschokt kijken. Dat was voor mij geen slecht woord, maar de docenten waren not amused. Gelukkig begrepen ze dat ik een buitenlander was, maar ik en de andere buitenlandse studenten kregen wel de naam dat we een beetje onbeleefd waren. Toen ik 25 was, deed ik een uitwisseling in Istanbul. En daar zag ik in het begin soms de mensen als onbeleefd, omdat de mensen in mijn buurt, in het Aziatische deel van de stad, vaak naar mij staarden. Er waren daar niet veel buitenlanders, dus ik was een kleine lokale attractie. En dat was meestal positief. Wanneer ik naar de bakker ging, kreeg ik korting. Ik was geen toerist. Ik was een gast van het land. En Turken laten graag de beste kant van hun land zien aan gasten. De gast, de misafir, is heel belangrijk. Dat heeft me veel geleerd over hoe belangrijk het is om gastvrij te zijn en mensen zich welkom te doen voelen. Maar omdat ik een speciale positie had, werd ik ook veel bekeken en dat voelde niet altijd prettig. Het voelde voor mij soms als een confrontatie, meer dan interesse. In Nederland zou dat heel onbeleefd zijn om lang naar iemand te kijken, dan heb je een probleem. Maar de mensen in Istanbul die staarden, bedoelden dat niet onbeleefd, ze waren gewoon nieuwsgierig. De grootste cultuurschok had ik, of cultuurschok, we zeggen ook wel cultuurschok, we zeggen ook wel culture shock, we zeggen het eigenlijk allemaal, je kunt het allemaal mixen. De grootste cultuurschok had ik op een keer in de bus. Ik ging met mijn vriendin, die Turks was, naar school en daarvoor moesten we een kwartier lopen, dan een half uur met de bus en vervolgens nog 10 minuten met de metro en dan weer 10 minuten lopen. En toen we in de bus stapten, gaf mijn vriendin mij een kus op mijn wang. Even later ontstond er een discussie in de bus, of eigenlijk een ruzie tussen twee mannen. Mijn Turks was niet zo goed, dus ik kon niet begrijpen waar ze het over hadden. Een van de mannen was ouder en zat achter in de bus en de ander was een jaar of 40 en stond met een krant een paar meter van hem af. En de discussie werd intens en mijn vriendin zei, laten we uit de bus stappen. Andere mensen begonnen zich met de twee mannen te bemoeien en zeiden dat ze moest ophouden. En ik wilde niet uit de bus stappen, want dat vond ik niet nodig. En uiteindelijk hield het op en na nog een kwartier stapten we uit de bus. Toen kon ik eindelijk aan mijn vriendin vragen wat er nu gebeurd was. De reden voor de ruzie was haar kus op mijn wang geweest. De oude man achterin had hardop geklaagd dat we zo publiekelijk onze affectie toonden. Weten ze niet hoe het hoort in dit land, had hij gezegd. De man met de krant had tegen hem gezegd dat hij zijn mond moest houden. We waren duidelijk toeristen en alleen hij had zich aan de kus gestoord. En het was een duidelijk voorbeeld van de tweedeling die er in het land bestaat tussen conservatieve, streng religieuze mensen van het platteland versus intellectuelen uit de stad met een goede educatie en dit conflict zag je in veel aspecten van het dagelijks leven. Hoe mensen van het platteland de mensen uit de stad arrogant vonden en hoe de mensen van de stad mensen van het platteland dom vonden. En eigenlijk zie je dat in elk land, inclusief Nederland, en het is een deel van de problemen die we op dit moment hebben tussen de boeren en de regering. En ook in Japan bestaat dit een beetje. Veel mensen uit Tokio zeggen dat Tokio Japan is. De rest is niet belangrijk. Maar de cultuurschok die ik in Japan had was minder politiek dan dat. In de Japanse cultuur is het belangrijk om bescheiden te zijn. Om niet arrogant te zijn. Maar als iemand je een compliment geeft te zeggen, wel nee, zo goed ben ik niet. Maar Japan is een land waar mensen ook vaak in groepen denken. Niet alleen over zichzelf als individu. Dus toen ik toen ik een collega het compliment gaf dat hij een mooie vrouw had, zei hij, wel nee, ze is maar gewoontjes. Dat was voor mij een schok. Ik dacht, als ik dat over mijn vriendin zou zeggen, zou ik een klap in mijn gezicht krijgen. En dat zou ik ook verdienen. Dat zeg je toch niet over je partner? Maar in Japan was het een manier om bescheiden te zijn. Je partner is onderdeel van jouw groep, dus als iemand haar een compliment geeft, doe je ook bescheiden en zeg je dat ze helemaal niet zo fantastisch is. Doe dit niet bij je Nederlandse vriend of vriendin, dan krijg je waarschijnlijk inderdaad een klap en dat verdien je dan. Het was dezelfde collega die mij in Japan een paar maanden later weer een schok gaf. Hij had een dag vrijgenomen om met zijn vrouw, zijn mooie vrouw, naar Disneyland te gaan. De volgende dag was hij weer in de winkel waar ik werkte met een doos Mickey Mouse koekjes. Dat was een souvenir voor ons, want een dag vrijnemen zonder een souvenir mee te nemen, dat kon niet. Hij had een dag plezier gehad terwijl wij werkten, dus daarvoor moest hij iets terugdoen. In Nederland nemen we alleen souvenirs mee voor onze directe familie of gezin en misschien goede vrienden en dan alleen als we minimaal een week op vakantie gaan. Dan voelen we dat we iets mee moeten nemen. Maar in Japan is souvenirs geven veel belangrijker dan hier. In principe is het natuurlijk leuk om een souvenir te krijgen, het is een soort cadeautje en daar wil ik niet over klagen, maar de souvenirs die je krijgt zijn vaak dingen die je niet nodig hebt. Het zijn koekjes of sleutelhangers. En in Japan is het een grote business. Souvenirs zijn een hele industrie, omdat iedereen altijd souvenirs voor iedereen koopt. Het is goed voor de economie, maar verder is het niet echt nuttig. Ik heb niet vaak souvenirs gehad waarmee ik echt blij was, behalve een fles Nemirov vodka of twee. Het is dus ook de economie die de traditie in leven houdt. En zo verliest de traditie haar betekenis een beetje. Je krijgt een souvenir, dus jij geeft weer een souvenir terug, waardoor je weer een souvenir krijgt en zo verder tot het einde der tijden. Je begrijpt het, als je op vakantie gaat, neem niets voor mij mee, behalve een fles vodka. Dit was het voor de podcast van vandaag. Heb jij zelf een cultuurschok meegemaakt? Heb je dat in Nederland gehad of in het buitenland? Laat het me weten. Ook kun je me suggesties geven. Waar wil jij graag over horen op deze podcast? Je kunt mij vinden op Instagram via Benkyo Dutch, dat is B-E-N-K-Y-O Dutch, en op YouTube via Dutch Today. Laat een review achter voor de podcast en luister volgende week weer. Tot dan, doei!